beste luisteraars. Welkom bij de derde aflevering van de Historia podcast. Mijn naam is Antje en ik had een interview met professor Karel van Nieuwenhuizen en professor Wils over de invoering van de Vlaamse kanon. Het debat over de kanon woedt opnieuw volop en de discussie wekt ook heel wat reacties los bij historici. Daarom vroegen wij wat professor Wils en professor van Nieuwenhuizen van de kanon vinden. Blijf zeker luisteren. Het belooft een boeiende aflevering te worden. Oké, professor Wils, kan u misschien nog eens kort uitleggen door wie en wanneer het idee over het opstellen van een Vlaamse kanon op tafel is gelegd?
Oh, je begint dan met een moeilijke vraag te stellen. Ja, bij mijn weten is dat in het Vlaamse regeerakkoord in 2019 voor het eerst officieel aan bod gekomen. Nu, ik moet zeggen, ik heb niet echt een soort genealogieonderzoek gedaan van, ik denk dat het al wel langer in de wandelgangen hing en in de lucht hing. Ik denk dat weinig mensen echt verrast waren door dat feit. Dat werd al wel, dus er was al wel langer een soort idee van dat zou er wel eens kunnen komen. Dat is een dada van de N-VA. En dan, dan bleek het, wanneer was het, september 2019, dat die regeringsverklaring er kwam, waarin voor het eerst dat voornemen van de Vlaamse regering geëxpliciteerd werd, dat er een kanon moest komen. En eerst was nog niet helemaal duidelijk, leek het nog maar een soort vaag voornemen. En waren andere katten te geeselen, zo leek het eerst. Maar intussen is er toch wel in stilte verder gewerkt aan het plan. En er kwam er dan nu recent, een drietal maand geleden, het bericht dat het plan concreet wordt en dat er al een voorzitter bekend was enzovoort.
Ja, na de aankondiging van de Vlaamse regering dat er een kanon zou komen, hebben tal van historici zich ook gemengd in het debat. En er was over de grote lijn bij heel veel professionele historici weinig enthousiasme te bespeuren om mee te werken aan die kanon. Professor van Nieuwenhuizen, kan u misschien eens uitleggen waarom u en vele van uw collega's vanuit historisch oogpunt het niet eens zijn met de kanon?
Ja, in aanvulling op wat daarnet is gezegd, het is eigenlijk wel van belang om die ontstaanscontext te zien. We kunnen die natuurlijk naar heel ver terugtrekken. Ook in 1941 bijvoorbeeld verscheen een boek 100 grote Vlamingen vanuit Vlaams-nationalistische hoek, die dan eigenlijk ook een soort van gekanoniseerde geschiedenis voor ogen had. Dus die historische kanon voor Vlaanderen, dat heeft wel een lange traditie, zou je kunnen zeggen. En waarom zijn wij daar eigenlijk niet voor? Wel, dat is omdat vanuit een principieel standpunt. De idee is ook geopperd in een 11 juli toespraak. Die is dan opgenomen in de formatienota en dan effectief in het regeerakkoord. En wat je daar eigenlijk merkt, is dat uit die kanon een politiek-ideologische ambitie spreekt. Die kanon die komt er niet op vraag van een nood uit het onderwijsveld. Die komt er niet uit vraag van een maatschappelijke nood of een maatschappelijk debat. Je zou kunnen zeggen, die komt eigenlijk echt een beetje uit de lucht gevallen vanuit Vlaams-nationalistische politieke hoek, waar men eigenlijk aan die kanon een erg identitair discours en een erg identitair project wil gaan vastbinden. Want dat staat ook in die passages in het regeerakkoord. We moeten onze Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven enzovoort. Het identiteitsbesef van de jongere generaties moet bevorderd worden. En dat verklaart eigenlijk voor een groot stuk de principiële bezwaren van veel professionele historici tegen een kanon. Wij vinden eigenlijk niet dat in een liberale democratie overheid zich moet gaan mengen met de inhoud van in geschiedenisonderwijs, in inburgeringstrajecten, heel concreet aan bod moet komen. Voor alle duidelijkheid, want we worden soms wel eens weggezet als maar jullie zijn gewoon anti-Vlaams nationalisten. Daarover gaat het hier niet. Dit is eigenlijk, wat mij betreft, en ook veel collega's, echt een principiële opstelling. Moest dezelfde idee voortvloeien uit een Belgicistische context. Ik kan voor mijzelf spreken, ik zou net dezelfde opstelling hanteren. Dus dit gaat niet over specifiek omdat dat een Vlaams nationalistisch gegeven is. Nee, dat gaat echt over een principiële opstelling. Geschiedenis moet geen staatspropaganda worden. We kunnen tot vervelens toe verwijzen naar het opiniestuk van Bart Wever himself in 2002, waarin hij zelf ook heeft gezegd, gekanoniseerde geschiedenis, dat is iets voor totalitaire regimes. Ja, en er valt daar eigenlijk wel iets voor te zeggen. En dus daarom, denk ik, moeten wij ons, of wil ik mij toch zeker principieel blijven verzetten daartegen.
Oké, hebt u daar nog iets aan toe te voegen, professor Wils?
Ja, misschien in die zin dat het ook nuttig of zinvol kan zijn van misschien nog een onderscheid te maken tussen het fenomeen van kanonisering op zich en dan ten tweede een nationale overheid die pleit voor een kanon. Kanonisering is iets dat overal en altijd aanwezig is. We doen niet anders dan kanoniseren. We zijn voortdurend natuurlijk aan het selecteren wat we willen onthouden en wat niet. Dat is in alle tijden zo. Wij als docenten in de les kanoniseren ook voortdurend, door te beslissen wat gaan we wel zien en wat gaan we niet zien. Dus voortdurend zijn er eigenlijk in een samenleving impliciete kanons in werking. We kunnen niet zonder kanons, omdat we moeten ergens over iets kunnen spreken. En dus we zijn dat is een cultureel fenomeen dat er mag zijn, maar tegelijkertijd waarvan het heel belangrijk is om daar ook juist altijd opnieuw met afstand naar te kijken en altijd opnieuw de vraag te stellen, waarom kiezen we om les te geven over Napoleon en niet les te geven over iemand obscuur of onbekend. Dat is eigenlijk heel essentieel in een cultuur, dat je die vraag ook voortdurend stelt van wie selecteren wij of welke gebeurtenissen vinden wij op dit moment als samenleving belangrijk en hoe zou dat komen en hoe kunnen we daar misschien correcties in aanbrengen. Dus op zich is dat een wezenlijk onderdeel van een cultuur en een belangrijk fenomeen. Maar een andere zaak is natuurlijk of een overheid moet gaan bepalen wat er in een kanon, of het nu voor onderwijs is, of voor integratiedoelstellingen, of voor musea, of je zou ook kanons nog voor andere instellingen kunnen oprichten. Of het zinvol is dat een overheid mee, of een overheid via een commissie, maar dat er toch een soort idee ontstaat van een soort officiële selectie, die dan belangrijker zou zijn dan die vele selecties die mensen in allerlei professionele en andere hoedanigheden elke dag maken. En in zekere zin is dat ook een soort onderschatting van hoe zwaar kanonisering sowieso al doorwerkt. Dus wij worden natuurlijk voortdurend geconfronteerd met altijd opnieuw bepaalde grote namen, bepaalde tendensen. En in zekere zin is het probleem heel dikwijls dat we te veel kanon hebben, veel eer dan te weinig. En net daarom kan je de vraag stellen, is het zo zinvol dat een overheid dan nog zijn duit in het zakje wil doen, aan nog eens in zekere zin gaan filteren in datgene wat zou de moeite waard zijn om te onthouden. En daardoor in zekere zin nog des te meer zijn duit in het zakje doet in het uitsluiten van allerlei zaken die daardoor onbelangrijk worden en die vanaf dan eigenlijk toch het statuut hebben van minder belangrijk te zijn, minder interessant te zijn. Ik denk dat het een spijtige zaak is als overheden zich daar gaan mee bezighouden, omdat zij natuurlijk toch een zwaardere stem hebben dan als Jan met de pet zijn eigen kamer maakt en een discussie heeft met vrienden over wat er belangrijk is in de cultuur.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat punt van kanoniseren zeker interessant is om aan te halen. Kunnen we stellen dat er bij het afwijzen van ideeën over de kanon, als ik het zo mag noemen, een soort van eensgezindheid bestaat bij historici, of is dat te kort door de bocht?
Ik denk dat het een beetje te kort door de bocht is in die zin. Je ziet het ook in de feiten. Hè. Er zijn niet veel, maar er zijn toch twee historici betrokken bij de kanoncommissie. Dus dat het wijst er al op dat er zeker geen absolute eensgezindheid is. Daarnaast zijn er ook wel nog een aantal historici die nu niet in die commissie zetelen, maar die ongetwijfeld ook wel sympathie hebben voor die kanon-idee. Dus een eensgezindheid is er niet. Er is wel tot op zekere hoogte een gedeelde zorg, laat ons zeggen, over welke richting die kanon dan moet uitgaan. Want als je denkt, ja, een kanon of een historische kanon voor Vlaanderen, er wordt dan verwezen naar, ja, die moet toch de belangrijke eikpunten uit de Vlaamse natiewording gaan meegeven aan de gebruiker daarvan. Bon, ja, die Vlaamse natie, de wording daarvan, die valt situeren in de 19e eeuw. Dus dan vraag ik mij af, wat komt een Jan van Eyck daar doen? Die mochten we teruggaan in de tijd en hem zeggen dat we een Vlaming noemen in 2020. Hij zou waarschijnlijk eens goed lachen met ons. Dus er zijn wel een aantal gedeelde bezwaren, ook bij de mensen die in die kanoncommissie zetelen. Die zeggen, akkoord, we moeten opletten dat we daar niet anachronistisch worden. We moeten opletten dat we hier ook geen teleologische benadering hanteren van een Vlaanderen zoals dat er vandaag uitziet als een schijnbaar onvermijdelijk eindpunt. Men geeft ook aan van, ja, die vensters, we gaan dat ruimer zien. We vertrekken vanuit vanuit een venster dat te maken heeft met deze regio die we vandaag Vlaanderen noemen. Maar we beseffen ook wel, in de uitleg, de achterliggende uitleg, gaan we de zaken ruimer trekken, gaan we ook voor andere perspectieven aandacht hebben. Dus of dat historici nu voor of tegen een kanon zijn, ze delen hoe dan ook wel een aantal belangrijke zorgen. En de ene stelt zich principieler dan de andere op en zegt, nee, kijk, ik wil daar niet aan meedoen. Anderen zeggen, jammer, als wij het niet doen, gaan het misschien allemaal niet historici zijn en dan zijn we nog veel slechter af. En dat is ieders goed recht. Hè? Dus ik denk niet, we moeten bij niemand afbranden omdat ze daar wel aan meedoen en omgekeerd ook niet dat wij daar niet aan meedoen. We leven nog altijd in een vrije democratie en dat is belangrijk dat er spraak en tegenspraak is. Maar wat voor mij toch wel heel belangrijk is aan heel die kanon-idee en waar ik toch nooit een antwoord op hoor van zij die voorstander zijn, ja, dat is dat die kanon natuurlijk vanuit één specifieke visie vertrekt, vanuit één perspectief op het verleden, hè, namelijk van die Vlaamse natiestaat en wording of als feit, hè, we kunnen er nog over discussiëren, terwijl net het wezen van geschiedenis net toch wel een beetje die multiperspectiviteit is, hè, dat kijken vanuit verschillende brillen. En opnieuw, door dat nu te verengen, door één perspectief hoofdzakelijk op te leggen, dan verval je, vind ik persoonlijk, in gevaarlijke identitaire spelletjes. Zoals collega Kat Wils net zei, als een overheid daar zijn gewicht achter legt, ja, dan is dat perspectief belangrijk, anderen niet, of anderen minder. Ik had ook al geregeld daar wel eens gesprekken over met Nederlandse collega's, die zeggen, ja, maar in onze kanon komt dan toch ook het genderperspectief naar voren. Ja, maar altijd ondergeschikt aan die primordiale nazistaatbril. Hè. We kunnen er nog over uitweiden, maar hè, hoe Maria van Bourgondië plots een beetje bij het haar getrokken in die Nederlandse kanon komt, enfin, zeggen een aantal Nederlandse historici, ook onze eigen Jelle Hamers, dat zet toch aan het denken. Dus en we delen een aantal bezwaren hè, rond teleologie, rond anachronisme, maar ik vind heel de identitaire dimensie, daar mis ik soms wel een beetje het debat onder voorstanders, tegenstanders, onder historici.
Wil je daar nog iets aan toevoegen, professor Wils?
Misschien probeer gewoon ook, for the sake of discussion, ook eens wat in de huid te kruipen van potentiële voorstanders van een kanon. Ik denk, wat hen eventueel ook wel kan aantrekken, is dat zo'n initiatief vanuit een overheid natuurlijk wel voor het eerst in lang in een samenleving die erg biologeerd is door techniek, door stem, door ideeën over wat alleen natuurwetenschap ertoe doet. Ja, dat er eindelijk eens een soort maatschappelijke aandacht gaat naar alles wat met cultuur en geschiedenis te maken heeft. En dat daar belang wordt aan. Hè? Dat er een moment is waarop er gezegd is, kijk, wij vinden dit belangrijk als samenleving. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het is ergens ook zonde van dat momentum niet te nemen, van daar niet op in te gaan. Nogmaals, hè, dus ik zou het niet doen. Ik ben een groot tegenstander van dit initiatief. Maar ik zie natuurlijk wel, het creëert een soort momentum waarop er aandacht gegenereerd kan worden voor alles wat met cultuur, erfgoed, geschiedenis te maken heeft in een samenleving waar er eigenlijk ja, toch wel een groot stuk minder aandacht is voor die zaken dan enkele decennia geleden. Ook als je kijkt naar onderwijs en waar eigenlijk de symbolische prioriteiten en de hiërarchieën zitten. Dus daar, ja, daar zit ergens wel een mooie kans in dat geschiedenis, het belang van geschiedenis, het interessante van het verleden, een soort kans krijgt om meer naar voren te treden. En dat natuurlijk ja, in zekere zin ergens spijtig is als die kans niet wordt genomen. Maar goed, je moet daarin afwegingen maken of je aan dit soort kans wil deelnemen. En ik zou dat dus zelf niet doen. Maar ik zie wel dat voor sommigen dat misschien gewoon ook wel een belangrijk cultuurmoment kan zijn.
Ja.
Ja, ik kan dat eigenlijk alleen maar bijtreden, Kaat. Dat klopt ook als je de interviews leest hè, met de Manu Gerard, met de Jan Dumoulin. Dat komt daar eigenlijk naar voren, dat men zegt, ja, eigenlijk is dat wel een mooie kans om eens hè, geschiedenis, cultuur meer op de voorgrond te krijgen. Het is ook een heel interessante denkoefening, hè, de vraag stellen, maar wat is het nu waard om geleerd te worden in geschiedenisonderwijs, in inburgeringstrajecten, op andere plaatsen? En ik ga daar helemaal mee akkoord. Dat is natuurlijk een bijzonder interessante denkoefening. Maar wat mij weerhoudt om eraan deel te nemen, is net wat ik zei, ja, die enge, eenzijdige, eendimensionele, identitaire reflex die daarachter steekt, daar kan ik mij niet in vinden, omdat dat ja, een substantiële verarming is van wat geschiedenis en cultuur inhoudt. En nogmaals, dat gaat mij nu niet omdat dat het Vlaams nationale is. Mocht dat het Belgicistische zijn, het zou net hetzelfde zijn. Mocht men zeggen, goh, we willen alleen maar een sociaal-democratische kanon of een ecologische, mijn opstelling zou dezelfde zijn.
Ja, ik denk dat dat heel duidelijk is. En ik denk dat het ondertussen ook duidelijk is geworden dat die denkoefening wel degelijk zal gemaakt worden, want de commissie is ondertussen samengesteld. Historicus Emmanuel Gerard wordt de voortrekker of de leider van die commissie. Hij heeft om te beginnen aangegeven dat hij zich wil laten inspireren door de Nederlandse kanon. Dus laat het ons misschien ook kort eventjes over die Nederlandse kanon hebben. Professor Wils, kan u misschien nog eens kort even duiden wat die Nederlandse kanon precies inhoudt en wat eventuele verschillen kunnen zijn met de toekomstige Vlaamse kanon?
Ja, dankjewel. Die Nederlandse kanon, de geschiedenis daarvan gaat echt terug naar het begin van deze eeuw. En het was eigenlijk ook een beetje de discussie daarover, wat een fase in ook al een veel ouder debat, dat eigenlijk in Nederland vooral naar de jaren 60 teruggaat, rond hervorming en vernieuwing van onderwijs. En in Nederland heeft men eind jaren 60 een heel grote onderwijshervorming gehad, die je eigenlijk een beetje kan vergelijken met wat bij ons het vernieuwd secundair onderwijs is geweest. En waarbij geschiedenis sterk onder druk kwam te staan. Geschiedenis als vak, het werd een keuzevak. Er moest veel minder nadruk op kennis liggen, meer op vaardigheden. Eigenlijk wel erg parallel aan wat wij in België, in Vlaanderen en Franstalige gemeenschap ook gekend hebben. Misschien iets radicaler dan bij ons. En dus er was ook altijd al wel sinds de jaren 70 een soort sluimerende onvrede bij bepaalde elites in de samenleving over ja, het verlies van het goede oude encyclopedische op kennis gerichte geschiedenisonderwijs. De jeugd kent onze geschiedenis niet meer. Moeten we daar toch eens niks aan doen? En dus dat was iets dat herhaaldelijk weer naar boven kwam. Zoals dat in heel veel westerse landen sinds de jaren 70 vooral te rechterzijde bij een geschoolde elite naar boven komt, die vraag. En dat heeft er dan toe geleid dat er dan uiteindelijk die kanoncommissie is gekomen. Er is eerst nog een andere commissie gekomen die had werk verricht, maar men vond dat dan toch niet ver genoeg gaan. En dan is er uiteindelijk die kanoncommissie gekomen. Heel duidelijk vanuit, en dat is wel wat een verschil, heel duidelijk op onderwijs gericht. Het was door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar toch met het idee dat die voor het onderwijs moest gelden, maar dat die hopelijk ook breder voor de hele culturele sector een soort kader zou bieden, dat je ook bijvoorbeeld als je naar een museum ging, dat je daar dan eigenlijk, bij wijze van spreken, voor je hele leven die kanon altijd opnieuw zou tegenkomen. Je hebt dat op school geleerd en dan daarna ga je op museumbezoek en daar zou je eigenlijk opnieuw herinnerd worden aan datgene wat je geleerd had op school. Men is dan uitgekomen bij een reeks van zogenaamde vensters, 50 vensters uit die nationale Nederlandse geschiedenis. Ja, in die vensters, het idee daarvan was dat het ja, juist niet afsluitend zou werken, maar dat een venster juist een opening biedt op de historische werkelijkheid. Dus dat, ja, om te benadrukken dat het om een soort ja, open keuze ging. Ja, daar is veel over te zeggen. Daar is heel veel discussie over, ook over geweest in Nederland. In elk geval, ja, die kanon is ja, het is een nationale kanon, hè, die Nederlandse geschiedenis heel sterk centraal zet. Die bijvoorbeeld ook wel erg gericht is ja, op het typische protestantse verleden, op de Gouden Eeuw, op Holland als centrale regio, die dus in zekere zin wel ja, een beetje de stereotype aspecten van het Nederlandse zelfbeeld, zoals dat in de 19e eeuw ontstaan is, het historische zelfbeeld, veel daarvan herhaalt. Tegelijkertijd heeft men ook wel getracht om daar nuances in aan te brengen. En inderdaad, bijvoorbeeld het slavernijverleden, vrouwengeschiedenis. Dus een aantal retouches te doen in dat sinds de 19e eeuw ontstane nationale historische zelfbeeld, dat erg zelfgenoegzaam is in het Nederlandse geval. Men heeft dat wel proberen wat te nuanceren door een aantal aanvullingen te doen die daar wat meer kritisch tegenover staan. Maar het blijft natuurlijk dat je daar toch wel het het verhaal hebt van Nederland dat zijn eigen nationale opgang vertelt. Ja, heel duidelijk toch in een soort enigszins teleologisch nationaal-nationalistisch perspectief. Er is direct gezegd bij die Nederlandse kanon, dit moet een kanon in beweging zijn, die ligt niet voor eeuwig vast. En men heeft dat dan ook wel in de praktijk gebracht door dan recent een nieuwe commissie aan te stellen die een aantal correcties heeft aangebracht en dus een aantal vensters heeft vervangen en dus opnieuw bijvoorbeeld wel meer oog voor vrouwen heeft gehad, meer oog voor de zogenaamde donkere pagina's in die Nederlandse geschiedenis. Maar wezenlijk staat die kanon nog altijd zeer goed recht en ik denk dat dat ook een belangrijk verschil is tussen Nederland en België. En Nederland is een land van, dat zich op zijn eigen tolerantie beroemt, maar dat tegelijkertijd heel erg op een impliciete manier een zeer grote gedeelde nationale trots heeft, ook onder intellectuelen. En ik denk dat dat ook wel verklaart waarom er globaal gezien in Nederland ook wel minder weerstand is tegen die kanon dan in België, waar wij natuurlijk... Ja, als intellectuelen het veel moeilijker hebben met heel dat idee van een soort op de geschiedenis gestoeld identitair verhaal. Dat natuurlijk ook veel moeilijker ligt in België omwille van die complexe geschiedenis en de eigenlijk afwezige eenduidige nationale identiteit, omdat die volledig verbrokkeld is. Maar ik denk ook een globaler, grotere, kritische afstand onder intellectuelen ten aanzien van nationale projecten.
Mm-hmm. Ja, professor Van Nieuwenhuizen, ik weet niet of u daar nog iets aan wilt toevoegen.
Ik ben aan het denken, ja, vanuit dus inderdaad, de Nederlandse context en de context van Vlaanderen verschillen wel wat. Maar ja, wat ik eigenlijk nog wil toevoegen, hè, dus het komt in Nederland vanuit een zeker onbehagen over de multiculturele samenleving, over de teloorgang van kennis. Maar ik denk dat we dat toch ook, we zijn historici voor iets, hè, noblesse oblige, om dat toch in een lange termijn perspectief te plaatsen. Als je gaat kijken naar geschriften van oude Grieken en Romeinen, ook daar vind je dit soort van verzuchtingen terug. Hè. Goh, de jonge generatie kent er allemaal niks meer van en het wordt erger en erger. Ja, ik stel mij dan de vraag, we zijn nu zo'n dikke 2500 jaar verder, moeten wij nu toch wel bijzonder onwetend zijn, hè? Als dat generatie na generatie zich blijft doorzetten. Dus bon, ik denk toch dat we, ja, dat we dat een beetje in perspectief moeten plaatsen en dat we ook serieus moeten zijn. Als je nu echt vindt dat er een probleem is met de historische kennis of met de culturele kennis in het algemeen, dan moet je de vraag stellen, wat gaan we daaraan doen? He, en dus in Nederland komt men tot de vaststelling, oh, er is hier een probleem met historische kennis. Ja, maar wat zou het ook? He, zoals collega Kaat Wils net zei, men heeft in de jaren 60 het geschiedenisonderwijs quasi volledig uitgekleed, herleid tot heel weinig en niet eens verplicht. Ja, als je dan vaststaat, oh, er is iets mis met die historische kennis, dan moet je wel eens afvragen, hoe komt dat? En wat is dan de oplossing? Is de oplossing dan een kanon? Of is de oplossing dan eerder het geschiedenisonderwijs herwaarderen? Als ik eventjes de vergelijking met vandaag mag maken, want allee, dat maakt mij ergens toch wel een beetje kwaad op een bepaald moment, hoor. He, er wordt gezegd, ah ja, maar die kanon, dat is van belang, want we gaan dan ook de culturele kennis gaan opwaarderen en ook de kennis van de kunsten enzovoort. Vind ik dat allemaal goed dat daar meer aandacht voor is, maar de invoering van de kanon spoort op dit moment met een herziening van het secundair onderwijs en nieuwe eindtermen enzovoort. Wel, ik daag u uit om de originele versie van de eindtermen cultureel bewustzijn en expressie te leggen naast de meest recente herziene versie, goedgekeurd door de Vlaamse regering. Opnieuw, hè, er is een hele commotie rond, de eindtermen moesten bijgeschaafd worden. Net daar is er enorm versoberd, is er heel veel geschrapt, dan denk ik, jammer, je kunt niet zwart en wit tegelijk zeggen. Hè? Je kunt niet zeggen, oh, we hebben die kanon nodig, we gaan culturele kennis herwaarderen, als je in de eindtermen net daar keihard gaat schrappen. Dus ik vind dat wel een beetje een hypocriet discours. En dat toont voor mij ook aan waar dus eigenlijk de essentie vanuit politieke hoek voor die kanon ligt. En dat is een identitair verhaal. En enfin, ik ga niet in herhaling vallen, maar dat is dus waarom ik daar heel hard tegen ben.
Ja, de bezorgdheid over het onderwijs hebben jullie hierbij dan al aangehaald. En dat is ook iets dat duidelijk wordt aangehaald in de open brief die begin oktober is gepubliceerd. Dus over die onderwijskundige bezwaren, wat maakt volgens jullie het vastleggen van zo'n kanon, zoveel tussen haakjes misschien, problematischer dan het vastleggen van bepaalde eindtermen voor het vak geschiedenis?
Ja, omdat het vastleggen van een kanon gaat onvermijdelijk eigenlijk over selectie van kennis. Hè. Wat is het waard gekend te worden? En de voorbije 40, 50 jaar is eigenlijk er toch wel een consensus gekomen onder mensen die professioneel bezig zijn met hoe geschiedenis leren, geschiedenis onderwijzen enzovoort. Dat geschiedenisonderwijs ja, toch niet alleen maar moet dienen om geschiedenis en dus ook kanonisering, historische processen zijn. Dat dat allemaal heel erg tijds- en cultuurgebonden is. En dus het probleem is een beetje, om het heel eenvoudig te zeggen, ja, dat je eigenlijk één aspectje weghaalt uit wat geschiedenisonderwijs is. Natuurlijk, er moet altijd geselecteerd worden in inhouden die je gaat overbrengen. Maar de vraag is of daar de essentie ligt van wat onderwijs is. En je wekt toch wel de suggestie, door dan zo'n lijst vast te leggen van thema's die aan bod moeten komen, dat het daarom draait in geschiedenisonderwijs. Het is voor een stuk ook het niet erg au sérieux nemen van leraren die goed opgeleid zijn, die zich ook blijven nascholen en die toch in het beste geval flexibel zijn, inspelen op actuele zaken, die niet elk jaar hetzelfde geven in hun lessen, die proberen met leerlingen projecten uit te werken, die langer stilstaan bij bepaalde zaken, die goed hun doelpubliek bijvoorbeeld aanspreken, die aansluiten bij de achtergrond van hun leerlingen, die dus er zijn heel veel kansen die je eigenlijk laat liggen, die je mist door te kiezen voor zo'n veel strakker stramien van feiten of van namen of gebeurtenissen die in elk geval moeten gezien worden. Dus het gaat om een heel erg reductionistische visie op wat geschiedenisonderwijs zou moeten of zou kunnen zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen interessant geschiedenisonderwijs meer zou kunnen geven in een land dat ook een kanon heeft. Er zijn altijd manieren om daarmee om te gaan, maar het is zeker niet de beste manier. Het is heel duidelijk een stap achteruit.
Mm-hmm. Ja, professor Van Nieuwenhuizen, ik vermoed dat u daar ook nog wel iets over zal willen zeggen. Maar ik heb ook nog een andere vraag die u misschien daarmee te samen kan beantwoorden. Als het zover komt en de kanon ja, is af, vermoedt u dan of hebt u een zicht op hoe leraren, leerkrachten begeleid gaan worden bij het aanwenden van die kanon in het onderwijs?
Ja, ik ga beginnen met het laatste. Als die kanon er is, dan zal ze in elk geval, vermoed ik ten stelligste, niet kunnen worden verplicht in het onderwijs. En er bestaat zoiets als vrijheid van onderwijs, heel recent. In heel sterke termen eigenlijk, of in heel duidelijke termen, gesteld door een advies van de Raad van State naar aanleiding van de nieuwe eindtermen. Bon, als ik zie hoe het vrij gesubsidieerd onderwijs hier nu mee zwaait om een enorme versobering van de eindtermen te eisen, niet te vragen, maar te eisen, bon, dan geldt dat nog veel meer voor alles wat met die kanon te maken heeft. Hè. Volgens dat advies kan je dat absoluut niet invoeren. Dus verplicht zal het niet zijn. Men zal ook in navolging van Nederland wel allerlei initiatieven ontplooien hè, om dat gebruiksvriendelijk te maken voor gebruikers. Hè. Een begeleidende kanon met allerlei documenten en bijkomende uitleg. In het regeerakkoord is er ook sprake van een Vlaams Nationaal Museum of dat er zal komen in budgettaire crisistijden. Weet ik niet. Maar hè, dus er zal in elk geval allerlei flankering zijn. Hoe zullen leerkrachten daarmee omgaan? Ja, dat is nog maar de vraag. Eerst en vooral, ik sluit me echt aan bij wat Kaat net zei. Ik vind het idee van een kanon voorstellen aan het onderwijs echt een belediging voor de professionaliteit van de leerkracht. Ik weet dat ik hier sterke taal hanteer, maar ik vind dat echt beledigend. Allee, het is precies doen alsof die arme leerkrachten eigenlijk toch allemaal niet capabel zijn om na 4 jaar geschiedenisonderwijs aan de universiteit, het hoeft niet eens de onze te zijn, maar blijkbaar zijn ze toch nog niet capabel genoeg om zelf inhouden te verzinnen en daarover les te geven. Nee, blijkbaar hebben wij toch een overheid nodig die ons een keer gaat helpen daarbij. Ik vind dat gewoon een complete belediging. Dus ik vermoed dan ook dat veel leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs die als master of als licentiaat zijn opgeleid, zich daar eigenlijk niet al te veel van zullen aantrekken. Ook in Nederland bijvoorbeeld gebeurt dat eigenlijk niet zoveel. Wie zal daar waarschijnlijk veel meer naar gaan? Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten lager onderwijs. En dat is geen kritiek op die leerkrachten lager onderwijs, maar ik geef eventjes mee, op 3 jaar tijd worden zij opgeleid om les te geven in 6 jaren lager onderwijs en in allerlei disciplines. Een stukje burgerschap, een stukje geschiedenis, een stukje aardrijkskunde, een stukje biologie en Nederlands en Frans en wiskunde en stem. Ze hebben dan ook nog algemeen pedagogische en agogische kennis nodig. Met andere woorden, in 3 jaar mensen daartoe opleiden, dat is eigenlijk bijna onbegonnen werk. Met alle gevolgen van dien, zij krijgen eigenlijk maar heel weinig vakinhoudelijke kennis en inzicht bijgespijkerd doorheen hun opleiding. Daarnaast zien we dat steeds meer studenten, lerarenopleiding lager onderwijs, uit het technische of het beroepsonderwijs komen. En voor alle duidelijkheid, ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik ga hier geen stigma's uitdelen of wat dan ook. Ik heb zelf ook 12 jaar in een TSO-school lesgegeven, met alle sympathie voor die leerlingen daar. Maar de objectieve vaststelling is dat zij qua algemene vorming minder meekrijgen dan uit ASO. Met andere woorden, de kennisbasis waarmee ze in het eerste jaar van de lerarenopleiding lager onderwijs toekomen, is al een stukje smaller. Als zij dan doorheen die 3 jaar, hè, omdat er daar veel te veel in moet komen, ook heel weinig extra krijgen, dan wil dat zeggen dat zij eigenlijk met een heel beperkte kennisbasis geschiedenis aan het werk gaan. En dat zien we ook in Nederland, waar dezelfde situatie zich voordoet. En daar is de kanon echt een houvast geworden voor leraren lager onderwijs. Zij gebruiken die kanon om hun lessen over historische tijd te stofferen. Volgens collega uit Nederland Maria Grever van de Erasmus Universiteit Rotterdam, veruitwendigt zich dat heel concreet vaak door leerkrachten die als opdracht geven aan de kinderen in de klas, doorheen 2 of 3 jaren, voilà, elk jaar moet je 1 spreekbeurt geven over 1 van de 50 vensters. En als er 15 kindjes in de klas zitten, elk 3, voilà, dan heb je ongeveer die 50 vensters behandeld. En dat wordt dan uitsluitend het geschiedenisonderwijs. Ja, dan geef je ze geen breed referentiekader mee, maar enkel die enge, eenzijdige Nederlandse blik. En voor kinderen lager onderwijs kan je ook niet heel de achterliggende idee van, ja, maar die vensters moeten niet afsluiten, maar openen. Dat gaat aan de nuance van lagere schoolkinderen voorbij of aan het intellectuele kunnen. En dus krijg je echt de kanon in zijn puurste vorm aan het werk. Dus ik denk dat leerkrachten bijvoorbeeld lager onderwijs daar eigenlijk wel heel tevreden mee zouden zijn, maar de vraag die we ons moeten stellen is, willen we dat eigenlijk? Is dat dan kwaliteitsvol onderwijs? Persoonlijk denk ik echt van niet. Persoonlijk denk ik in tegendeel dat dat net een heel aantal misconcepties in de hoofden van jonge kinderen zal installeren, die er in het secundair onderwijs nog heel moeilijk uit te krijgen zijn. En dus daarbij aansluitend, dus voor alle duidelijkheid ook dat, want dat wordt dan ook soms gezegd vanuit politieke hoek, ah ja, maar die historici, ze zijn gewoon anti-Vlaams nationalistisch, ze willen geen eigen geschiedenis geleerd krijgen op school, daarover gaat het niet. Uiteraard heeft de geschiedenis van Vlaanderen, België zijn plaats in het geschiedenisonderwijs en het secundair, maar dat mag niet het enige perspectief zijn op het verleden. Je kunt zoveel brillen opzetten, genderbrillen, socio-economische brillen, culturele, religieuze, waarom dat altijd vernauwen tot 1 hoofdzakelijk nazistaatperspectief. 2, helemaal akkoord dat leerlingen een referentiekader moeten hebben. Ze moeten daar gezicht hebben op grote lijnen in het verleden, op wat ankerpunten. Maar de vraag is dan, ja, moet dat puur op die nationale geschiedenis gericht zijn? Te meer ook, opnieuw, dat hangt samen met een identitair perspectief. Door alleen maar op dat nationale je te richten, ja, lijk je minstens de indruk te wekken dat andere vormen van geschiedenis of andere historische gebeurtenissen minder belangrijk zijn. In een tijd waarin we zien dat de multiculturaliteit groeit, dat wij in superdiverse samenlevingen leven, is nog maar de vraag, is ons divers leerlingenpubliek daar eigenlijk bij gebaat? In het Engels hebben ze daar een mooie term voor, sense of belonging. We zien ook uit ons eigen onderzoek, wat Kaat en ik ook hebben gevoerd, dat minstens een aantal leerlingen met migratieroutes eigenlijk net zeggen, wij ervaren geen enkele sense of belonging. Het lijkt alsof wij geen deel uitmaken van de geschiedenis. Want ons verleden, hè, en ons is altijd een beladen term, dat komt absoluut niet aan bod. Dus ik denk, als we geschiedenisonderwijs relevant willen maken voor jongeren, moeten we ervoor zorgen dat elke jongere betekenis kan geven aan dat verleden. En dat ga je niet doen door uitsluitend de nazistaatbril te hanteren.
Ja, ik denk dat dat heel duidelijk is. En ik denk dat ondertussen ook duidelijk is geworden dat we nog lang zouden kunnen verder discussiëren over de kanon. Dus ik ga, voordat ik naar de vraagjes ga die zijn ingestuurd, afsluiten met nog één iets grotere vraag misschien. Eenmaal de kanon een afgewerkte product zou zijn, welke rol zien jullie dan nog weggelegd voor historici om die kanon misschien te duiden bij het bredere publiek? Of is daar nog een rol voor historici om die kanon verder te contextualiseren? Professor Wils?
Ik denk, ja, zeker aan de universiteit zal dat in zekere zin vooral als een voorwerp van discussie en van studie gebruikt worden. En, maar ja, op dat niveau is het natuurlijk ook gemakkelijk om dat te doen en om met studenten ook ja, de beperkingen van zo'n fenomeen te bekijken. Maar ondertussen is het natuurlijk wel, in zekere zin, schade aan het aanrichten op andere niveaus. Ja, ik weet het niet goed wat... Mijn eigen houding blijft ja, bijzonder sceptisch. En dan denk ik, ja, ik zie mij op geen enkele manier bijdragen tot dat project. Omdat ik het ja, geen goed project vind. Dus ik zie mijn rol in elk geval vooral in als er kritisch over zijn. En aan studenten het problematisch karakter ervan tonen.
Ja, professor Van Nieuwenhuizen, heeft u daar nog iets aan toe te voegen misschien?
Ik zou hetzelfde doen richting leerkrachten secundair onderwijs en ook nadenken over pedagogisch-didactische tools om ook met leerlingen in secundair onderwijs aan de slag te gaan en die kritische bril op te zetten. Door bijvoorbeeld een vergelijking te maken van een aantal nationale kanons, in hoofdlijnen ervan, dan zie je eigenlijk meteen en kun je ook aan leerlingen alle mechanismen die daarachter schuilgaan, of toch minstens een aantal, om die te gaan blootleggen en daarover te gaan reflecteren. Maar het is tegelijk, zoals Kaat zegt, ja, ik ga daar verder ook niet aan meewerken. Want bijvoorbeeld ja, in het hoger secundair onderwijs kun je dat doen in ASO-richtingen waar dat er ook genoeg onderwijstijd is voor geschiedenis. Maar dat is niet overal zo. In lager onderwijs is dat niet zo. Dus ik denk dat daar eigenlijk... we moeten de uitkomst afwachten, hè, maar daar ga ik mij toch, denk ik, principieel tegen blijven verzetten.
Ja, afsluiten kunnen we dan misschien doen met een paar vragen van de studenten. Die vragen gingen vooral over de commissie zelf bijvoorbeeld. Wat denken jullie over de samenstelling van de commissie? En dan opvallend weinig historici stond erbij. Hebben jullie daar ook bepaalde bedenkingen over?
Ja, ik denk dat er natuurlijk niet zo heel veel keuze was onder historici, want er hadden er zich al zoveel tegen verklaard. Dus dat in die zin... de voorzitter van de commissie van de nood een deugd heeft gemaakt. Daarmee wil ik zeggen de nood, namelijk weinig academische historici beschikbaar, een deugd heeft gemaakt van laten we er dan maar een breed culturele commissie van maken. Wat natuurlijk best interessant is. Wat maakt dat waarschijnlijk die kanon ja, minder een specifiek historische kanon zal worden, brede culturele kanon. Ja, wat mij als cultuurhistorica op een bepaalde manier ook genoegen doet. Maar nogmaals, dat neemt niet weg dat ik me niet in het principe kan vinden.
Mm-hmm. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er een aantal literatuurwetenschappers dan deel uitmaken van die kanon. En voor mij toont dat ook een beetje wat al aan bod is gekomen. Dat ik denk, maar goed, ik kan natuurlijk niet in de naam van anderen spreken, omdat ik in hun hoofd niet kan kruipen. Hè, maar waarvan ik... Enfin, dat doet bij mij het vermoeden reizen dat men niet altijd de volle draagwijdte of rijkwijdte van zo'n kanon, die heel identitair is opgesteld, eigenlijk begrijpt. Hè? Want in literatuurwetenschap bestaat al langer dan vandaag, hè? De kanon van Nederlandstalige auteurs enzovoort. Maar dat is natuurlijk nog van een andere orde dan de kanon waar we hier over spreken. Hè? Dan heb je toch een aantal andere parameters die daar een rol gaan spelen, terwijl in geschiedenis... Ja, is dat echt nog wel van een andere aard in mijn ogen? En dus voor mij geeft dat zo'n beetje het signaal van ik denk dat sommige mensen echt niet de volle rijkwijde begrijpen van wat hier speelt in zaken kanonisering.
Ja, als ik nog eventjes mag aanvullen over die literaire kanons. Enfin, dat is inderdaad een heel interessant voorbeeld, maar ook een voorbeeld dat juist toch ook wel het heel problematisch karakter van officiële kanons toont. Omdat zo'n kanons, in het geval van de literaire kanons... heel erg gaan rond grote romans. Hè, en dus eigenlijk ook al heel erg anachronistisch zijn in veel gevallen. En een soort bevoordeling van de grote genres met zich meebrengen. Wat betekent, er is nu net trouwens in het tijdschrift De Lage Landen ook een mooi stukje daarover verschenen. Betekent voor Vlaanderen of de zuidelijke Nederlanden, voor de 18e eeuw, is er niets dat in een literaire kanon staat. Hè? Omdat eigenlijk, er was een enorme literaire productie in die tijd, maar die valt niet binnen die categorieën van wat in een literaire kanon thuis hoort, namelijk grote monografieën, groot prozawerk. Mm-hmm. Ja, dus dat toont hoe problematisch het hele idee van een kanon is, hè, dat je dan dus eigenlijk voortdurend allerlei interessante cultuurfenomenen aan het uitsluiten bent, omdat je bepaalde definities moet hanteren van wat er wel en wat er niet in mag. Dus je kunt zeggen, die literaire kanons die hebben minder impact, omdat ze geen soort institutioneel vermogen hebben, maar ze zijn eigenlijk ook voor het literaire veld zeer problematisch. Als een academie die dan vormgeeft, ja, eigenlijk is daar toch hetzelfde probleem wel aan de orde, maar met misschien minder impact naar onderwijs toe dan hetgeen waar we het nu over hebben.
Mm-hmm. Er was ook iemand die vroeg, heeft u een van beiden een verzoek gekregen om mee te werken? Ik denk dat we ondertussen het antwoord op die vraag wel kunnen weten. En dan was er iemand die ook vroeg, ja, als u toch zou moeten meewerken dan, wat zou de kanon dan absoluut moeten halen?
Ook dat antwoord is waarschijnlijk voorspelbaar. Ik zal er dus echt niet in steken. Ik zie echt niet in wat ik daar nu op zou moeten antwoorden. Ik heb ook nooit het verzoek gekregen, even voor de petite histoire, maar de voorzitter van de kanoncommissie is de oud-promoter van mijn doctoraat geweest, Manu Gerard. Ik heb met hem nog niet de kans gehad om hierover te spreken. We hebben wel al eens per mail, we hebben al een aantal mails uitgewisseld, waarin Manu zegt, ik weet ook wel dat jij heel hard tegen bent, en ik ben daar nu voorzitter van. Maar eigenlijk hebben we afgesproken, dat we is gewoon in alle vriendschappelijkheid, een gesprek daarover gaan hebben als we ooit een klein beetje coronavrij kunnen worden. Bedoel, met de bedoeling van daar ook een volwassen gesprek over te hebben. Dat is ook het fijne aan de democratie waarin we leven, hè, dat we niet allemaal hetzelfde moeten denken. Dus, maar nee, geen verzoek gekregen en ik heb eigenlijk ook geen verzoeknummer om in een kanon op te nemen.
Oké, als jullie daar verder niks aan toe te voegen hebben, dan denk ik dat we op deze noot kunnen afsluiten. Alleszins heel erg bedankt voor jullie medewerking.
Dit was de derde aflevering van de Historia podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan zeker op onze Spotify of YouTube. En volg de Historia Cultuur Facebookpagina. Volg ook in Historia op alle kanalen om geen enkele leuke activiteiten te missen. Tot de volgende keer!